Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen. Het 9e en 15e vers uit de 38e psalm. Maar wat klaag ik, Heere der Heren, mijn begeren is voor u. In al mijn leed met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij alles ziet en weet, want o trouw en eeuwig wezen in mijn vrezen, staat mijn hoop op u alleen. Gij, mijn God, zult in ellende bijstand zenden en verhoren mijn gebeen. Psalm 38, het 9e en 15e vers. Gemeente uit Gods heilige en dierbaar woord zal ons worden gelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, het 8e hoofdstuk, de verzen 18 tot en met 39. Romeinen 8, de verzen 18 tot en met 39. Maar vooraf uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis het 3e artikel.
Artikel 3 handelt van het geschreven woord Gods. Wij belijden dat dit woord Gods niet is gezonden, nog voortgebracht door de weleens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben het gesproken, gelijk de heilige Petrus zegt. Daarna heeft God door een bijzondere zorg, die Hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijn knechten, de profeten en apostelen, geboden zijn geopenbaarde woord bij geschrift te stellen. En Hij zelf heeft het met zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. Hierom noemen wij zulke schriften heilige en goddelijke schriften. Romeinen 8, vanaf vers 18. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het haar ijdelheid onderworpen heeft. Op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als een baresnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, de beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere.
Psalm 62, de verzen 1, 4 en 5. Mijn ziel is immer stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Doch gij, mijn ziel, het ga zo twil, stel u gerust, zwijg God stil. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden, Psalm 62. We zingen de verzen 1, 4 en 5. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij vanavond uw aandacht bepalen bij hetgeen wij samen hebben gelezen uit Romeinen 8 en daarvan het 23ste vers. Romeinen 8, vers 23. Kinderen, jonge vrienden thuis, lees mee. Romeinen 8, vers 23. Daar luidt Gods woord en niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen des geestes hebben. Wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Het gaat vanavond over geestelijke zuchters. Hoor je erbij? En u? Geestelijke zuchters. We letten met Heere hulp op drie gedachten. Wat ze hebben. Wat ze doen. En wat ze verwachten. Bent u er ook een van? Geestelijke zuchters, wat ze hebben, de eerstelingen des geestes. Wat ze doen, ze zuchten. Nou zegt u het nu maar. Wat ze verwachten, de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Wat betekent dat? Die geestelijke zuchters, die hebben af en toe iets dat ze verwachten naar het ogenblik straks, dat publiekelijk voor aller oog, alle uitverkorenen zullen worden aangenomen tot kinderen God. Dan is het voor iedereen duidelijk. Dit zuchten hier, dat is het zuchten als van een barende vrouw. Die en in grote nood is en nieuw leven verwacht. Zo moeten we het zien. En als nu alle tijdsomstandigheden ons doen zuchten, dan hoop ik dat dat een zuchten is, wat uiteindelijk daarom gaat, dat dwars door alles heen God zijn raad volvoert en dat Christus komt om zijn bruid te halen. Daar gaat alles naartoe. Eerstelingen, kinderen, de oogst, die wordt weer binnengehaald. Er is al heel wat van het land. En alle fruitkwekers bereiden zich voor. Grote kisten hebben ze de achterliggende week in de boomgaarden gezet. En fruit dat wordt geplukt. Nu was er iets, kinderen, dat was eerst van de oogst. Dat noemt de Bijbel de eerstelingen van de oogst. En u moest er onder het Oude Testament een garve, een bundel van de eerstelingen, van de gerstenoogst, moest naar de priester worden gebracht. En de priester moest die garven van de eerstelingen voor het aangezicht des Heren bewegen. Waar was dat nu een beeld van? van Christus. U zegt, ja luister. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het in de aarde valt en sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Als hij zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zou hebben, zou hij zaad zien. Hij zou de dagen verlengen, hij zou weer opstaan. En het welbehagen des Heren zou door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zou hij het zien en verzadigd worden. En door zijn arbeid zal mijn knecht de rechtvaardigen vele rechtvaardig maken. Want hij zal hun nog gerechtigheden dragen. En daarom is er hier sprake van geestelijke zuchters. Dat zijn nu mensen die de eerstelingen des geestes hebben. Die hebben de genade van de Heilige Geest ontvangen. En hun levensbomen dragen de vruchten van God de Heilige Geest. Alle uitverkorenen worden in de tijd de eerstelingen des geestes deelachtig. En die eerstelingen, die beloven iets. Toen de oogst begon, kinderen, beloofde het begin van de oogst eigenlijk de gehele oogst. De eerstelingen van de oogst verzekerden dat de hele oogst weer zou binnenkomen. Als nu een mens de eerstelingen des geestes krijgt, dan ligt daar ten diepste al iets in van de belofte van het volkomen heil. Dan ligt daar al iets in van de volkomen heerlijkheid die al Gods kinderen deelachtig zullen worden. Is toch wat, maar het is wel waar. De eerstelingen des geestes. Van nature mis ik die eerstelingen des geestes. Van nature ben ik zonder God op de wereld. Vreemdelingen van de verbonden der belofte. Zonder Christus, zonder hoop. Maar u mag leven onder de bediening der verzoening. Onder de middelen der genade. En door de dwaasheid der prediking behaagde de Heere zalig te maken. Die geloven. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. En dan wordt de gave van God, de Heilige Geest, geschonken in het uur van de wedergeboorte. De Heilige Geest is Heere en maakt levend. En dat leven dat in de ziel wordt geschonken, dat haakt naar de bron van het leven. Dat zoekt de fontein van het leven. Dat vraagt naar de God des levens. Dat leven in de ziel gelegd, dat leert God vrezen. Hem dienen. Naar hem vragen. Hem zoeken. Die eerstelingen des geestes geven een mens een teer geweten. Een open geweten. Een gevoelig geweten. Ten slotte een gereinigd, geheiligd, gezuiverd geweten. Door de geest en het bloed van Christus. Die eerstelingen des geestes doen ons de zonde haten en vlieden en verlaten en bewenen en belijden voor de Allerhoogste God. Hebt u de eerstelingen des geestes? Die eerstelingen die moeten vermenigvuldigd worden. Dat zien we, de oogst die wordt vermenigvuldigd. En straks is er door Gods goedheid weer brood voor de eter en zaad voor de zaaier. Ondanks alle zorgen en omstandigheden. God denkt aan het Noachitisch verbond. God denkt ook aan zijn eeuwig genadeverbond. Daarom worden die eerstelingen vermenigvuldigd. De Heilige Geest begint de zondaar te overtuigen van zonde. En zonde wordt zonde. Wat is zonde? Overtreding van Gods heilige wet. Wat is zonde? Iets wat kwaad is in de ogen van God, mijn maker. Zonder Gods kennis is er geen zondekennis. Hoe meer God zijn eigenschappen in mijn ziel afdrukt, hoe meer ik de zonde als zonde ga zien. Hoe meer ik me ga verootmoedigen voor God, hoe dieper ik ga buigen voor de Allerhoogste. De eerstelingen moeten vermenigvuldigd worden. Weet u waar het op aankomt? Op het levende geloof in Jezus Christus. De Zoon Gods, de middelaar Gods en der mensen. Hoe krijgt hij gestalte? De Heilige Geest maakt plaats voor Christus, verheerlijkt Christus, legt de nood hoe langer hoe meer open, dan gebeuren er een paar dingen. De nood drijft de ziel hoe langer hoe meer uit. De liefde trekt de zondaar hoe langer hoe meer naar God. De geest leidt ze hoe langer hoe meer naar die enige middelaar Gods en der mensen. Weet u wat de Heilige Geest doet? Die schildert Jezus Christus, de Heere, voor de ogen van zondaren. Wordt Jezus Christus geschilderd? Wordt hij in het woord verklaard? Wordt hij gepredikt, dan is er een ziel, dan is er een volk, gemeente, die hijgen en die zuchten, die verlangen, die hunkeren naar de openbaring van Jezus Christus aan hun ziel. Komt hij tot de ziel, dan begint hij te spreken. Als hij gaat spreken, dan gaat het hart van zulk een uit naar hem vanwege zijn spreken. En wat wordt de ziel? Verbonden aan een zaligmaker die ze nog zo weinig kennen. Maar hij wordt voor hun ogen geschilderd. In zijn naam, in zijn ambt, in zijn natuur, in zijn staat, in zijn weldaden. Zulke zondaren zijn een en al oor en hun hart is ontvankelijk gemaakt. En de prediking van Christus doet ze uitgaan. Tegelijkertijd veroordeelt Gods heilige wet hen hoe langer, hoe meer. Maar wat wordt deze Christus dierbaar in zijn profetische bediening? Ze worden naar het hart gesproken. Ze leren hoe zichzelf kennen, dat wordt ook verklaard in het woord, in de dagboeken, in de prediking. En steeds door alles heen blijft die enige zaligmaker over. En dan zeggen ze wel eens, gij hebt de woorden des eeuwige levens. Tot wien zullen we heen gaan? Het gaat hen om hem. Dat zijn de eerstelingen des geestes. Door zijn profetische bediening gaat hij ze leren dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid God niet anders voor hun zonde kan betaald worden dan door de dood van de Zonen Gods. Ze begrepen er niks van. Dat gaat de Heilige Geest ze verklaren. De geest leert ze namelijk dat ze liggen onder het oordeel van de drievoudige dood. Onder de rechtvaardige vloekspraken van Gods heilige wet. Dat God niet over de schuld heen stapt. De zonde niet door de vingers ziet. Niet ongestraft laat. Er moet betaald worden tot de laatste kwadrantspenning toe. En dat doet ze schreeuwen om een oplossing. En dat doet ze hongeren en dorsten. Naar Christus. En hij wordt in zijn priesterlijke arbeid schoon gemijnd. En zo dierbaar. En zo gepast. En zo noodzakelijk. Want goed doet geen nut ten dage der verbolgenheid. Maar de gerechtigheid redt van de dood. Elke keer als de ziel uitgaat naar hem, is dat een eersteling des geestes. Wij die de eerstelingen des geestes hebben. Bij sommigen worden die eerstelingen vermenigvuldigd. Dat is een onuitsprekelijk groot voorrecht. Als een zondaar Christus mag volgen in zijn diepe vernedering. En als ze mogen gaan verstaan, dat deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, heb ik mijn lichaam aan het houden des kruises in de dood gegeven. En heb ik mijn bloed willen vergieten, om uw hongerende en dorstende ziel te spijzen en te laven ten eeuwige leven. Overgeleverd om onze zonde. Ons Pascha is voor ons geslacht. En zo krijgt deze dierbare enige hoge priester, die met één offerande in eeuwigheid volmaakt heeft, al degenen die geheiligd worden, een waarde en een betekenis voor zondaren, die met de koorden der veroordeling om de hals hun rechter om genade bedelen. Maar als nu die eerstelingen worden vermenigvuldigd gemeend, dan roept de apostel het uit, wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. En wat zijn dan de eerstelingen des geestes? Een onderpand van de zalige opstanding en van het eeuwige leven wat de kerk wacht straks. Gemeente, de eerstelingen des geestes doen zielen verlangen naar het volmaakt. Die eerstelingen des geestes doen zondaren zoeken en bedenken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Dat is vrucht van de hemelvaart van Christus, die ten hemel gevaren is vol eer en die de zijne oproept om toch niet aan het uiterlijke hier te blijven hangen, maar hun hart de hemelwaarts te verheffen waar Christus is, aan s vaders rechterhand ten goede van al de zijne. De eerstelingen des geestes, te voorrecht als God de Heilige Geest, is de derde persoon in dat goddelijke wezen, door dat oprechte geloof mag worden gekend. Want de Heilige Geest, die leidt, die leert, die bidt, die neemt het uit Christus en schenkt het hen, die troost. En die blijft eeuwiglijk bij hen. Want zoveel als er door de geest God geleid worden, vers 14, die zijn kinderen God. Wie komen die eerstelingen toe? Die komen God toe. Die eerstelingen moesten de Heere bewogen worden. Wat wil dat nu zeggen? Als er nu zielen zijn die toch geen vreemdeling zijn van de eerstelingen des geestes, die komen God toe. Hoe moet ik dat doen, vraagt ge. Dat is een leven. Een stervend leven. Dat is een leven waarin u de heiligmaking mag beoefenen. De geboden die worden in uw midden weer behandeld. Zo ontzettend belangrijk. Opdat Gods heilige wet een kenmer van ellende zou zijn. Een tuchtmeester tot Christus. En een regel des levens. Dat de kerk zou bedelen en smeken. Och, of wij uw geboon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit. Gen door het geloof in Christus de krachten. Om uw geboden te doen uit dankbaarheid. Het wandelen op het pad van Gods geboden. Zijn eerstelingen tot eer van God. Onze gangen treden vastmaken in het woord. Een binnenkamerleven. Een gebedsleven. Een afhankelijk leven. Christus benodigen bij dagen en bij nacht. Dat zijn nu het geven van de eerstelingen aan de Allerhoogste. De Heere bedoelen. Hem dienen. Hem kinderlijk vrezen. Hem gehoorzamen. Bij ogenblikken, zegt gehad ik een tong als een serafijn. Om de naam des Heeren te vermelden. De eersteling, dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Heer de eerstelingen, niet veel meer dan zuchten. Straks volmaakt, verlost van zichzelf, van een lichaam der zonde en des doods. Verlost van de zonde en de ongerechtigheid. Zullen ze de Heere volmaakt, de lof en de eer en de aanbidding en de dankzegging toebrengen. Dan is het volkomen, dan is de oogst binnen. Hebt u iets van de eerstelingen? Wat ze hebben. Eén ware traan naar God. Zo beginnen de eerstelingen. Hebt u het? Wat ze doen. Wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf verwachtende de aanneming tot kinderen. Nu eerst dat zuchten. En niet alleenlijk dit, maar ook wij zelf. Wat is dat dit? Gemeente, het schepsel zucht. Het aardrijk zucht. Hoe komt dat? Omdat ik gevallen ben. Omdat ik de liefdewet heb overtreden. Omdat ik het verbond heb verbroken. Daarom zucht het ganse schepsel tezamen als in barensnood. Het schepsel zucht. Het aardrijk zucht onder de vloek. Het is wat staat er. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden. Waarvan? Van de dienstbaarheid der verderfenis. Dus het schepsel zucht onder de dienstbaarheid der verderfenis vanwege de zonde van ons mens. Is toch wat? Het schepsel zucht onder de vloek. En het schepsel zucht onder nog iets. Het schepsel zucht onder de ijdelheid, de leegheid, de onverschilligheid, de wereldgelijkvormigheid van ons mens. Het schepsel zucht onder de slavernij van het verderf. En nu weer terug naar wat ik zei. Dat aardrijk dat zucht, maar niet wanhopig. Dat aardrijk dat zucht, dat verwacht een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Gemeente, dat is toch wat? Het schepsel zucht als een barende vrouw. De schepping is wel in nood. Maar straks komt er een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En dan is de ongerechtigheid weg. Dus het schepsel zucht niet als een stervende, maar het schepsel zucht als een barende vrouw met een levende hoop op nieuw leven. Paulus doelt wellicht op de messiaanse weeën die aan Christus wederkomst voorafgaan. Wat zijn dat gemeend? Bloed, vuur, rookpilaren, oorlogen, aardbevingen, pestilentieën, coronavirus. Schepselzucht. Opletten. Volk van God, als u nu al die dingen ziet gebeuren, hef dan uw hoofden omhoog en weet dat uw verlossing nabij is. Voelt u de ernst van de prediking, gemeente, van de tijdsomstandigheden die u allen zeggen: haast u en spoed u om uw levens wil. Maar de tijdsomstandigheden die ons ook zeggen dat het aardrijk zucht met een levende hoop op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben. Wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf. Geestelijk zuchten, een inwendig zuchten. Nee, dat is niet over de straat lopen zuchten en het iedereen laten zien. Dat is zuchten in de binnenkamer. Natuurlijk tegenover uw bijzondere vrienden, dan doet u dat wel. Dan praat u over de tijdsomstandigheden. Dan praat u over de tekenen der tijden. Dan praat u over uw bestaan. Dan praat ge over uw onbekeerlijkheid en onverbeterlijkheid. En dan mag u zuchten ook tegen elkaar. Hier gaat het om het zuchten, hoofdzakelijk inwendig geestelijk. We gaan terug naar de eerstelingen. Zodra een verloren, doch uitverkoren zondaar door God wordt levend gemaakt, begint zulke ziel te zuchten, gemeend. En toch iets met een levende hoop. Want het geloof dat wordt geplant, dat is kennen, toestemmen en vertrouwen. Vergeet dat laatste nu niet. Ze zuchten over het gemis van God. Ze zuchten omdat ze zo weinig van God kennen. En zo weinig van God gevoelen. Ze zuchten onder een Christusgemis. Ze zuchten onder het gemis van kennis van de zaligmaker. Ze zuchtte onder de zonde, last van zonde en plagen niet te dragen, die drukt hun schouders naar beneden. Ze zuchtte onder hun bestaan. Ze zuchtte dat ze God moeten gaan ontmoeten. Dat ze moeten gaan sterven. Dat ze de eeuwigheid moeten gaan aandoen. Dat zuchten, dat komen ze maar niet te boven. Want ze komen hun bestaan maar niet te boven. Ze zuchten wat af. Ze zuchten onder de wereldgelijkvormigheid. Ze zuchten onder hun liefdeloosheid. Ze zuchten onder hun biddeloosheid. Ze zuchten. Waaronder zuchten ze nog meer, gemeend? Ze zuchten onder druk en onder kruis, onder lijden. De een meer uitwendig. Er zijn wat krommingen. De Heere legt ze soms een kruis op dat ze maar niet begrijpen kunnen. Ze zuchten. Een ander die zucht omdat hij geen kruis ziet in zijn leven. Maar vragen we zo iemand hoe ligt het dan inwendig? Dan zeggen ze, ach, dan zijn de klachten legio. Dan zuchten ze onder de duisternissen, onder de aanvechtingen, onder de bestrijdingen, onder hun bekommernis, dat ze maar niet verder kunnen komen. En dat ze vrezen dat ze nog alles missen en dat hun werk geen waarheid is. Ze zuchten onder druk en kruis, inwendig, uitwendig. Ze zuchten onder de algemene oordelen die de Heere zendt. Wat zal het volgende zijn? Nee, dat zeg ik niet goed natuurlijk. Hoe zal het virus verder zijn verloop hebben? We hoorden uit de omgeving bij onze man, 74, had het weer teruggekregen. Een paar maanden terug op het IC en nu lag hij er weer. Met coronaverschijnselen tot 41 koorts, kritiek op het IC. Dan denk je, je bent er vanaf. En het komt zo terug. Wat ernstig toch. Het heeft de Heere te zeggen. Gods kerk zucht onder de oordelen. Algemeen. Ze zuchten onder het persoonlijke, wat hen terneerdrukt. Ik ga drie dingen zeggen waarom God dat nu allemaal zo leidt. En waarom moeten nu degenen die de eerstelingen des geestes hebben zo zuchten? En waarom zijn ze niet veel meer verblijd? Dit zijn dus niet de juichende christenen blijkbaar. Nee. De Heere legt ze kruizen op, opdat ze zouden buigen, opdat ze zouden bukken. Want de Heere leidt ze altijd naar de oorzaak. En die ligt in het paradijs. Ze hebben God, de bron des levens, verlaten. En nu is kruis, druk, een scherpe wet, hun deel. Een onverbeterlijk bestaan. Opdat God ze maar zou leren. Gij hebt twee boosheden gedaan. Gij hebt mij de springader des levende waters verlaten. En u hebt gebroken bakken uitgehouwen. Maar die kunnen geen water bevatten. Daarbij versmacht uw ziel van dorst. Vanwege de zonde overkomt ons allerhande ellendigheid. Wat is het tweede? Waarom laat God ze zo zuchten, buigend onder een last? Gemeente, niet alleen om ze bij de oorzaak te bepalen. Ze hebben het verbond verbroken. Maar ook wil God ze naar zich toetrekken. En dan is het Gods wijsheid, dan is het niet alleen de liefde die hij doet trekken, gemeend. Maar dan is het ook de nood die hen uitdrijft. En Gods woord leidt ze en de geest gebruikt de schrift en de prediking om ze de weg te wijzen. Komt herwaarts tot mij, het kostelijk woord gisterochtend. Alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus toch, ja toch, bij ogenblikjes dragen ze het kruis met enige vrolijkheid. Wanneer? Als ze zin op de grote kruisdrager die hen voorging en het kruis heeft verdragen en de schande veracht, de vloek heeft gedragen en weggedragen, de drievoudige dood heeft doorworsteld voor zichzelf. Wel nee, voor zijn kerk, die zuchten, die de eerstelingen des geestes hebben. Wat is het derde? Gemeente, nu doet God ze zuchten, laat ze zuchten, die de eerstelingen des geestes hebben, die zuchten in zichzelf, opdat ze dat zuchten uit de tekst zouden beoefenen met een levende hoop dat het een verdrukking is van 10 dagen en dat ze straks het hoofd uit de gebreken zullen opheffen, dat ze straks zullen worden verlost met een eeuwige verlossing. Gij maakt heel lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. De lieflijkheid van zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Ze zuchten toch nog, ja, onder de zonde en schuld en ongerechtigheid van land en volk, van kerk en staat en overheid, is wat gemeend. De man met linnen bekleed moest een teken tekenen aan de voorhoofden der lieden die zuchten en uitriepen over al de gruwelen die in het midden van Jeruzalem gedaan werd. Wat zou het een verwaardiging zijn, gemeente, dat Gods kerk mocht zuchten, dat de geest ze deed zuchten met onuitsprekelijke zuchtingen om de nood aan God te klagen en om ontferming te smeken bij de Allerhoogste. Barig die zei, wee nu mij, want de Heere heeft droefenis tot mijn smart gedaan. Ik ben moede van mijn zuchten en ik vind geen rust. Maar dan krijgt hij een levende hoop. Barig, ik zal u uw ziel tot een buit geven in alle plaatsen waar gij zult heen trekken. En daarom, zegt Guido de Bret, daarom verwachten wij die dag met groot verlangen om ten volle te genieten de belofte Gods die in Christus ja en amen zijn. Dat is onze derde gedachte. We gaan zingen. Psalm 145, het zesde vers. Psalm 145, vers 6. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Dat ongeveinsd in het midden der ellende zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. Psalm 145, vers 6. Geestelijke zuchters, wat ze hebben, de eerstelingen des geestes. Wat ze doen, ze zuchten. Wat ze verwachten, de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Gemeente Paulus tekent ons de onuitsprekelijk grote voorrechten van Gods kinderen. Vers 1. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Vers 31. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wat een voorrecht. Er is nu niets, gemeente, wat Gods kinderen zal scheiden van de eeuwige, onveranderlijke liefde van Christus. En hoe hun bestaan ook woelt, en hoe zwaar het kruis ook weegt, niets zal hen scheiden van de liefde Gods in Christus. Paulus bemoedigt ze dus. We willen nog 5 dingen zeggen. In de eerste plaats zegt hij in vers 18 dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet te waarderen is tegen de heerlijkheid die aan Gods kinderen geopenbaard zal worden. Dan bemoedigt hij ze nog. Het schepsel, zegt hij, als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Dus dat schepsel ziet er naar uit dat straks alle uitverkorenen als kinderen Gods publiekelijk geopenbaard zullen worden. En daarmee worden nu die ellendigen bemoedigd door Paulus. Vervolgens onze tekstwoorden, het laatste gedeelte wat we nog overdenken nu. De verlossing onze lichaams. Komen er zo op terug. Dan nog iets. Kijk eens in vers 36. Die de eerstelingen des geestes hebben gemeten, moet u niet denken dat ze altijd maar kunnen zuchten wanneer ze willen. En dat ze altijd maar kunnen bidden wanneer ze willen. Dat is niet zo. Desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Wij weten niet wat wij bidden zullen en ook niet hoe het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dan is er nog iets. Dat lezen we in vers 28. Alle dingen moeten nu de uitverkorenen meewerken. Ten goede, ten beste, ter zaligheid, ter verheerlijking Gods. Daar loopt alles op uit. Wanneer wordt nu een verloren, doch uitverkoren zondaar tot een kind Gods aangenomen? Dat weet u, dat is in de wedergeboorte. Wanneer een zondaar de betekende zaak van de doop ontvangt, als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarna van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. Dus in de wedergeboorte krijgt een zondaar de betekende zaak van de doop, en wordt zo iemand tot een kind Gods aangenomen. Maar dat bedoelt Paulus hier niet. Hier heeft hij de toekomst op het oog. Hier doelt Paulus op de aanneming tot kinderen die in het openbaar voor aller oog zal plaatsvinden en die het deel zal zijn van alle die de eerstelingen des geestes hebben, van alle die hier hebben leren zuchten. Geliefden, nu zijn wij wel kinderen God, maar het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. We lazen gisteren nog een korte levensbeschrijving. Een vrouw ging sterven, ongeneeslijk ziek. Welgemeend, Weet u wat haar uitzien was de laatste dagen van de leven? Dit. Dat ze hem zou zien. Gelijk hij is. En na dat ogenblik verwacht de kerk, Gods volk. De aanneming is dan erkend, is dan openbaar, wordt dan voltooid en wordt dan volmaakt. U weet het, bij het sterven wordt een kind des Heren verlost van het lichaam der zonde en des doods. Dat is voorwaar een grote verlossing. Want dat bestaan doet ze zuchten. Dat leggen ze af bij het sterven. En er wordt hun ziel van stonden aan opgenomen tot hun hoofd Christus. Maar dat lichaam wordt wel toebetrouwd aan de schoot der aarde. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Maar let op. Want Christus heeft de zijne gekocht met ziel en lichaam. Christus leed in ziel en lichaam. Hij voldeed in ziel en lichaam. Hij verloste de zijne met ziel en lichaam. Hij verheerlijkt de zijne met ziel en lichaam. En straks op de jongste dag, dan zullen alle gestorven heiligen weer opstaan en zullen hun lichamen met hun zielen worden verenigd. En dan zullen ze de Heere tegemoet gevoerd worden in de lucht om altijd bij de Heere te zijn. En die verlossing bedoelt de apostel Paulus. Als Christus wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Dat is niet meer zo ver weg. We zijn er nog nooit zo dichtbij geweest als vanavond. En ik geloof dat de tekenen der tijden ons hoe langer hoe meer toeroepen. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten en de wereld in gerechtigheid. Niet vergeten, bedenken. De oogst komt, u zegt het wordt herfst, het wordt najaar. We weten de tekenen van de natuur te onderscheiden. Onderscheid aan ook de tekenen der tijden. En beluister daarin de naderende voetstappen van de komende Christus. Want dan is het van tweeën één. Dan is het een verlossing die de kerk verwacht. Of, u weet het wel, gemeente. Paulus zegt, het leven is mij Christus. En het sterven is gewin. Hij had begeerte om ontbonden te worden en bij Christus te zijn. Dat leek hem verreweg het beste. En dan spreekt hij nog maar over de verlossing van zijn ziel. Maar Paulus blikt verder. Hij weet dat dit wacht. Hoeveel hebben dat nu, de eerstelingen des geestes die de wederkomst van Christus verwachten? Nou, gemeente, er zijn er in uw midden die bij ogenblikken daar iets van beoefenen mogen. Maar vaak is het door ongeloof, klein geloof, ver afleven, biddeloos leven, slordig leven, wereldgelijkvormig leven, zo ver weg. Het is hier nog een uitwonen van de Heere, maar mocht dat nu maar uitdrijven. En mocht dat nu maar doen zoeken en bedenken de dingen die boven zijn waar Christus is. En niet die op de aarde zijn. Het verwachten van Paulus was echt wel gegrond, gemeend. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht. En ik hoop op zijn woord. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost en druk mij toegezegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Die gegronde hoop spreekt van Christus. En u moet de kerk bedenken. Het hoofd is boven. Het lichaam wacht om opgenomen te worden. Die scheiding die kan toch niet blijven? Die zal ook niet blijven. Het hoofd is boven. Het lichaam komt boven. Christus wacht. De bruid zal de bruiloftzaal binnentreden. De kerk komt thuis. Straks wordt het waar, maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogst toppen stijgen. Wij die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de verlossing onzes lichaams. Dan is lichaam verlost. Geheel en al. De zonde er geheel en al tussenuit. De oorzaak van de scheiding. De oorzaak van de breuk. De oorzaak van het zuchten. Is dan door de middelaar geheel en al weggenomen. En de scheiding die ze zo vaak moesten inleven, is dan ten einde. En het heimwee in de ziel, dat verlangt naar de gemeenschap met God, wordt dan vervuld in eeuwig aanschouwen. Dan is de kerk in de zalige gemeenschap van de drie enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Hebt u een eersteling des geestes? Zucht u met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat doet de geest. Houd maar aan. Verwacht u die grote dag met groot verlangen. Ja, maar ik ben nog onbekeerd. Meent u het? Aan wie ligt het? Buig uw knieën eens. U krijgt weer een dienaar des woords uit Gods hand. Wat een kostelijk formulier daarnet, of artikel daarnet. Is toch bijzonder gemeend. Dat moet u nog eens overdenken voor uzelf. Daarna heeft God door een bijzondere zorg die hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijn knechten, de profeten en de apostelen geboden zijn geopenbaarde woord bij geschrift te stellen. En nu krijgt u weer een uitlegger ook. Onderzoekt de schriften. Die zijn er die van mij getuigen. En gemeent in dezelfde het eeuwige leven te vinden. Bekeert u. En gelooft het evangelie. Want het koninkrijk Gods is nabij gekomen. En dichterbij kan het niet komen hoor. Dan dat het u gepredikt is. En van de dagen van Johannes de Doper af doen ze geweld aan het koninkrijk der hemelen. En de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Gun u geen rust. Voor u het weten mag, de eerstelingen des geestes te hebben. Amen. Heere, heiligt u de waarheid van uw woord. Legt u die in het hart, in een wel voor en toebereide aarde. Laat het zaad ontkiemen, wortels schieten, vrucht dragen, dat er eerstelingen des geestes gevonden mogen worden. Het leven van kinderen, van jongens en meisjes, van catechisanten, van jonge mensen, van mannen en vrouwen. Verlaat niet, Heere, wat uw hand begon. Oefen uw Sion in het allerheiligst geloof. Trekt u hun zielen hemelwaarts, opdat ze zouden zoeken en bedenken de dingen die boven zijn waar Christus is, en niet die op de aarde zijn. Gun leven aan hun ziel, dan looft hun mond. Uw trouwe hulp stier hen in rechte sporen. Waak over de gemeente. Denk aan allen, Heren. Bijzonder de zieken en die zorgen hebben. En de rouwdragende en de alleenstaande. En de eenzame en de weduwe en de weduwnaren. Mogen we Johan u bevelen die morgen naar het ziekenhuis moet. En naar verwachting dinsdag geopereerd gaat u mee. Spaart u zijn leven. Verblijd door uw godsdaden. Verzoen onze zonden, Heere. Neem die uit meedogen gunstig weg. Gedenk die niet om Jezus wil. Amen. Psalm 102, het 11e vers. Psalm 102, vers 11 is onze slotzang. Ik zal met blij gejuich hem loven, die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal, en gevangenen in hun zuchten horen, als zij tot hem vluchten om hen uit de brede kaken van de dood eens los te maken. Psalm 102, vers 11. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.